Ik wil vanmorgen met jullie stilstaan bij het thema Jezus stilt je honger. En ik wil daarom graag de Bijbel gaan opendoen bij Matteüs 14, vanaf vers 13. Die wonderlijke gebeurtenis waarbij Jezus 5 broodjes breekt en 2 visjes. Dat waren kleine visjes, je zou kunnen zeggen sardientjes. En met dat hele kleine lunchpakketje van 1 jongetje, veel meer dan 5000 mensen te eten geeft. En het bijzondere van deze geschiedenis is dat het een climax is in de evangeliën. Want het is het enige wonderverhaal vlak voordat Jezus naar Jeruzalem gaat voor zijn laatste reis, wat opgetekend is door alle 4 de evangelisten. Matteüs, Marcus, Lucas, Johannes. Alle 4 hebben ze dit verhaal een plek gegeven in het verslag van het leven van Jezus. Dus blijkbaar ligt daar iets in verscholen, wat zo belangrijk is dat wij die openbaring oppakken, dat de Heilige Geest dat zodanig heeft geleid en geïnspireerd. Jezus stilt je honger. We gaan lezen vanaf vers 13. Toen Jezus hiervan hoorde, week hij per boot uit naar een afgelegen plaats waar hij alleen kon zijn. Maar de mensen kwamen het te weten en vanuit de steden volgden ze hem over land. En toen hij uit de boot stapte en de grote menigte zag, voelde hij medelijden met hen en hij genas hun zieken. En bij het vallen van de avond kwamen de leerlingen naar hem toe en zeiden, dit is een afgelegen plaats en het is al laat. Stuur de mensen weg. Laat ze naar de dorpen gaan om eten voor zichzelf te kopen. Maar Jezus zei, ze hoeven niet weg. Geven jullie hun maar te eten. Ze antwoordden hem, we hebben hier niets. Alleen 5 broden en 2 vissen. Hij zei, breng ze mij. En nadat hij de mensen een opdracht had gegeven op het gras te gaan zitten, nam hij de 5 broden en de 2 vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit en brak de broden. Hij gaf ze aan de leerlingen en de leerlingen gaven ze door aan de mensen. Iedereen at en werd verzadigd. En toen ze de stukken brood die over waren ophaalden, hadden ze 12 manden vol. Er hadden ongeveer 5000 man gegeten, vrouwen en kinderen niet meegeteld. Jezus stilt de honger. Iedereen at en werd verzadigd. Jezus deelt uit en er is meer dan genoeg. En ik weet niet hoe jij hier vanmorgen gekomen bent. Of jij gekomen bent met honger. Of dat je gekomen bent met dorst. Maar vanuit dit gedeelte mag je weten, je bent vanmorgen aan het juiste adres bij Jezus. Daar waar de sprake is van honger in je leven, van dorst in je leven, naar meer van God, dan ben je vandaag aan het juiste adres. Want wij belijden met elkaar, Jezus leeft. En hij woont in het midden van de gemeente en hij deelt vanmorgen uit. En in de prediking wil ik een paar dingen vanuit dit gedeelte aanraken, maar waar loopt het op uit? Het loopt erop uit dat we samen het avondmaal gaan vieren. Om daar te proeven en te genieten van de goedheid van de Heer. Jezus stilt je honger. Iedereen at en werd verzadigd. En mijn gebed is dat dat je ervaring zal zijn. Dat Jezus werkt in het midden van de gemeente vanmorgen. En dat als jij die gang maakt naar dat kruis, als je dat brood ontvangt, als je die wijn ontvangt, dat je mag gaan ervaren wat de mensen hier in dit gedeelte ervaren. Iedereen at en werd verzadigd. En dat je naar huis wilt gaan vanuit een aanraking van de Heer Jezus. En dat machtige wonder wat hij hier doet. Het bijzondere is dat het niet begint met dat Jezus dat brood neemt en dat hij omhoog kijkt en dat hij het dankgebed uitspreekt en dat hij het begint te breken en dat hij het aan zijn leerlingen geeft en dat hij het doorgeeft. Dat is er wel een wonder, maar daar begint het wonder van het stillen van de honger niet. Weet je waar het wonder begint? Het wonder begint hier dat Jezus de menigte ziet. Hij ziet hen. Het staat er zo expliciet, toen Jezus de menigte zag. En hij weet precies waar ze zijn. Hij weet precies wat er in hen omgaat. Hij weet precies waar hun nood zit en wat ze nodig hebben. En hij weet het ook vandaag. Hij weet het ook vanmorgen. Hij weet precies waar je bent. Hij doorgrondt je leven. Psalm 139. Hij doorgrondt het. Hij kent het. Hij kent je beter dan jij jezelf ooit zult leren kennen. Jezus ziet je. En dat is waar het wonder begint van het stillen van de honger. Want hij weet van je nood en hij weet wat je nodig hebt. Het wonder voltrekt zich op een afgelegen plaats. En dat is niet zomaar. Jezus die zegt, kom laten we uitwijken, zegt hij tegen zijn leerlingen, om alleen te zijn. Laten we gaan naar een afgelegen plaats. En ze stappen in het bootje en ze varen naar de overkant van het meer van Galilea. En waarom zou Jezus nou naar die afgelegen plaats gaan? Nou, er zijn een aantal redenen voor. En het eerste is, als we kijken naar het begin van Matteüs 14, het eerste is de dood van Johannes. Verlies is ingebroken. Er is emotie. Er is rouw. Er is lijden. Notabene op de verjaardag van Herodes, ter ere van zijn verjaardag, op het feest wat hij geeft, wordt Johannes de Doper onthoofd. En er staat er dat zinnetje dat de leerlingen van Johannes de Doper, dat die zijn lijk gaan halen en het begraven. En vanuit dat moment van die begrafenis gaan ze dan naar Jezus om alles te vertellen wat er is gebeurd. En zo gauw Jezus dat nieuws hoort, dan zegt hij, kom, laten wij van hier gaan naar een eenzame plaats. Een afgelegen plaats. Kortom, er is rouw, er is lijden, er is verdriet. En Jezus zegt, we hebben rust nodig. We hebben een afgelegen plaats nodig. Maar er is nog een andere reden. En dat vinden wij in Markus 6, waar deze geschiedenis ook is opgetekend. En daar zien we als aanleiding dat de 12 leerlingen zijn uitgezonden op een trainingsstage, op zendingsmissie door de Heer Jezus. 2 aan 2 gaan ze de dorpen en de steden belangs en ze brengen het koninkrijk en ze genezen en ze drijven demonen uit. En dan komen ze naar hun zendingstrip, dan komen ze weer bij de Heer Jezus en dan vertellen ze alles wat ze hebben gedaan, alles wat ze hebben verteld, alles wat ze hebben meegemaakt. En als dan die eerste verhalen er allemaal uit zijn, dan zegt Jezus, oké, laten we dan nu naar een eenzame plaats gaan. Laten we even een tijdje nemen om uit te rusten, staat er dan. Want het was een komen en gaan van mensen en ze hadden niet eens de tijd en de gelegenheid om te eten. Zo druk was het. Kom, laten wij van hier gaan. Een tweede reden. Er is drukte en bedrijvigheid geweest. De leerlingen hebben een hele intensieve tijd gehad en nu mogen ze even een tijdje uitrusten. Een korte vakantie. Maar er is nog een derde reden. En die derde reden heeft ook te maken met Herodes en zijn machtsgebied. Want ja, die onvoorspelbare Herodes, hij heeft Johannes de Doper laten vermoorden. Wat is zijn volgende move? En er hangt een soort geladenheid en een soort elektriciteit in de lucht. En de sfeer is gespannen. En Jezus die zegt tegen zijn leerlingen, kom laten wij van hier gaan. Laten wij naar een afgelegen plek gaan. En dan gaat hij met hen naar Bethsaida, Julias. En dat ligt over de kop van het meer van Galilea, net aan de andere kant, aan de oostkant van de Jordaan. En dan moet je weten dat dat was net buiten het machtsgebied van Herodes Antipas. Want daar, Bethsaida Julias, daar was Filippus, de tetrarch, de baas. Kortom, ze weken uit van onder de radar van Herodes, onder die radar van de duisternis weg, naar een andere plek. Allerlei redenen van die de Heer Jezus aanwendt om te zeggen, hé, laten we naar een afgelegen plaats gaan. Want er is verdriet. En we hebben rust nodig om te rouwen. Het is intens geweest voor jullie leerlingen de afgelopen weken. Laten we een korte vakantie houden. En laten we weggaan onder de radar van Herodes. En dan komen ze daar na een paar uurtjes zeilen dan aan de overkant van het meer van Galilea. En dan, verrassing. Dan hoop je op een afgelegen plek te komen. Dan is daar weer een menigte. En er waren mensen die waren gaan lopen rond die kop van het meer van Galilea. En sommigen waren nog eerder aangekomen daar aan land, waar Jezus zou verschijnen met zijn boot en de leerlingen. En vind ik zo bijzonder, hè, dat Jezus dan reageert met medelijden. En dat is het moment waar hij dan die menigte ziet. En in plaats van dat hij hen wegstuurt van, joh, ik heb rust nodig, korte vakantie, even niet. Dan zegt Matthäus, nee, er is medelijden. Dat is de Heer Jezus, daar waar hij honger en dorst ziet. Oh, hij heeft medelijden en hij verheugt zich als hij aan de slag kan in mensenlevens. En Marcus zegt dat Jezus de scharen ziet als schapen zonder herde. Lucas vertelt dat Jezus hen vriendelijk ontvangt. En Johannes die vertelt een mooi detail. Het is kort voor het Joodse paasfeest. Wat betekent dat die menigte die daar op Jezus afkomt, dat er ook allerlei pelgrims onder die menigte zijn. Want die mensen, die pelgrims onderweg naar Jeruzalem, die gingen ook rond dat meer om aan de oostelijke kant van de Jordaan door Perea zo naar Jeruzalem te reizen. Dus Jezus weet onder die menigte, er zijn allemaal mensen onderweg. En hij gaat onderwijs geven over het koninkrijk. Hij geneest de zieken. Oh, en hij geeft zichzelf weer aan die menigte. En de schaduwen worden langer en langer. En de discipelen die worden wat onrustig. En die denken van ja, dit is wel een prachtige dag en zo. Maar dit gaat niet helemaal goed komen zo. En bij wijze van spreken, ze tikken Jezus op de schouder en zeggen ze, Heer Jezus, we zijn hier op een afgelegen plaats. En het is al laat. Dus laten we de mensen wegsturen. Laten we ze sturen naar de dorpen. Dan kunnen ze daar voor zichzelf eten gaan kopen. Het is zo logisch. Het is zo wijs om te zeggen, joh, dit gaat niet goed komen zo. Dus Heer Jezus, stuur ze maar weg. Het is laat op deze plek. En dan is daar Jezus en die zegt, ze hoeven niet weg. Dat is Jezus. Jezus die zegt, ze hoeven niet weg. Weet je, mensen kunnen zo geconfronteerd worden, ook met nood van anderen, dat je denkt, ja, wat moet ik ermee aan? En dat we dan met andere woorden zeggen van, joh, ga maar naar de dorpen om voor jezelf eten te kopen. Red jezelf. Succes. Red jezelf. Doe je best. En dat we zeggen, ja, we noemen het niet wegsturen, maar ja, we voelen ons machteloos. Dus ga maar voor jezelf eten kopen. En dan is daar Jezus die zegt van, ja, nee, maar ik zie ze. Ik zie je. En ik zeg, je hoeft niet weg. En vanuit dat woord, Jezus ziet je, gaan we avondmaal vieren. Daar waar je gekomen bent met dorst, of daar waar je gekomen bent met honger. Daar waar je het gevoel hebt, ja, maar mensen zien mij niet. Niemand kan mij helpen. En het enige wat ik ervaar of merk of hoor is van, joh, ga maar voor jezelf ergens eten kopen. Op zoek naar nieuwe kracht, op zoek naar voedsel voor het hart. Dan zegt Jezus vanmorgen, je hoeft niet weg. Je bent hier vanmorgen aan het juiste adres. Want Jezus die weet ook dat wij, ja, pelgrims zijn, onderweg. En hij weet dat hier mensen zijn onder ons. Net als de leerlingen van Johannes die in de rouw zijn. Want er is verlies geweest in je leven recent. Misschien heb je afscheid moeten nemen van een geliefde. Heb je aan een open graf gestaan. O, Jezus weet, je hebt troost nodig. Brood voor het hart. Kracht voor onderweg. En misschien heb jij afgelopen week meegemaakt dat geheimen die lange tijd in de donkerheid lagen te slapen naar buiten zijn gekomen. Dat een geliefde in jouw omgeving, ook waar jij mee te maken had, dat die geheimen aan het licht heeft gebracht. Misschien wel vanuit de vorige twee diensten, toen het zo ging over de geestelijke strijd. Licht, duister. Het koninkrijk van God met de Heer Jezus als koning. En dan het rijk der duisternis met Satan die probeert om dingen in de klem te houden. En mensen te isoleren in de macht van het kwaad. En dat je van de week de moed hebt gevonden om te zeggen, ik kom ermee naar buiten. En ik beleid het en ik breng het in het licht. En de grip van de duisternis moest wijken. Oh, en gezegend ben je als je de moed hebt gehad om dat te doen. Maar misschien was jij wel de ontvanger van de onthulling van dat donkere geheim. En wat er dan gebeurt is dat voor jou eerst het licht dan uitgaat. Voordat het weer helderder gaat schijnen. Misschien ben je geschokt en wist je niet dat dat speelde. In je relatie of in je vriendengroep. Of in je gezin. Of in je huwelijk. En misschien heb je vorige week wel gedacht, ja mooi dat in het licht brengen. Maar joh, ik word ermee geconfronteerd. En ik zit eerst nu in de schaduw voordat de route naar het licht weer aanvangt. En als jij dat bent, dan zit je hier misschien wel met verdriet vanmorgen. Dat je zegt, ik heb troost nodig. Dat jij je kunt identificeren met die leerlingen van Johannes. Die in de rouw waren. Het kan ook zijn dat je zegt van ja, ik ben meer als die 12 leerlingen die teruggekomen zijn van een periode ontzettend intensief dienen. Er zijn hier mensen in de gemeente, joh, je maakt uren, misschien wel 8 tot 12 uur gewoon als vrijwilliger in het dienen in deze gemeente. En heel veel gebeurt achter de schermen en er zijn weinig mensen die het zien, maar je geeft je elke week weer. En je hebt je gezin of je hebt je vrienden en je hebt je werk, maar elke keer weer geef je minimaal een dag aan die gemeente. En je vindt het schitterend, maar hij wordt er soms ook wel een beetje moe van. Het zou kunnen dat je een eigen bedrijf hebt en dat het tegenwind is en dat je je ontzettend verantwoordelijk voelt. Gewoon voor het voeden van de monden. Voor het brood op de plank van de gezinnen die leven van jouw bedrijf. En je bent er gewoon moe van geworden. Of misschien weet jij in je huwelijk, we hebben nog een lange route te gaan. En jaren geleden zijn bij ons dingen aan het licht gekomen. Nou en sindsdien, ik heb zoveel kracht nodig om trouw te zijn. Zoveel kracht nodig om onvoorwaardelijk lief te hebben. En ik ben er moe van geworden. Misschien is er ziekte in je gezin en ben je mantelzorger. Of komt het echt op jou aan om de zaak draaiende te houden. En is de vermoeidheid gekomen. Net als die 12 leerlingen. En dan zegt Jezus, joh, ik heb nieuwe kracht voor jou. Kom, laten we een tijdje gaan rusten. Dan creëert Jezus vanmorgen hier die oase. En dan zegt hij, kom maar hier. Ik zie je. En ik weet wat je nodig hebt. Het kan ook zijn dat die mensen zijn die de dreiging voelen van duisternis. Misschien komt dat nieuws gewoon als een golf je woonkamer binnen. Gewoon al die berichten over die bootvluchtelingen. Gisteren zijn er dan weer 3400 gered door de Italiaanse kustwacht. Maar zoveel mensen verdrinken daar. Een aantal weken geleden Darfur. Waar vrouwen en kinderen als dieren in grotten leven. Omdat het regeringsleger gewoon van hen af wil. De Jezidis, de honderden Jezidis die ze afgelopen weekend weer zijn vermoord door IS. Al die slachtoffers die omgekomen zijn in Nepal met die aardbeving. Het stroomt je woonkamer maar binnen en je kunt je gewoon geïntimideerd voelen door alles wat er op je afkomt. En misschien heb jij het dan nodig dat vanmorgen Jezus zegt, kom mee onder de radar en het machtsgebied van Herodes uit. Ik wil je gewoon even brengen in een oase. Gewoon even rust. Want ik zie je en ik weet wat je nodig hebt. En daar begint wel dat stillen van de honger. Dat is dat besef, maar Jezus ziet mij. En hij weet wat ik nodig heb. En bijzonder wat er dan gebeurt als we daar dan zijn op die afgelegen plaats. Bij Bethsaida Julias. En daar in die vlakte, omgeven door heuvels. Ja, daar zijn al die mensen. En Jezus die ziet hen. Maar vervolgens dan nodigt hij hen ook uit. En dat is Jezus, die weet om honger te stillen. Moet ik ze eerst uitnodigen om te gaan zitten. En Jezus geeft opdracht dat iedereen gaat zitten in groepen van 150 in het groene gras. Dat staat er. Jezus geeft die leerlingen opdracht, zeg maar tegen de mensen dat ze moeten gaan zitten in groepen van 50 tot 100 in het groene gras. Het is een heel aardig zinnetje, maar er zit een wereld achter. Want dat zitten, dat is niet zomaar van maak het je even gemakkelijk. Die groepen, dat is niet zomaar van hé, wat handig voor de logistiek, dan kunnen we gemakkelijk tellen. En het gras is ook niet zo van joh, wat aangenaam dat je hier lekker kunt vertoeven. Nee, er zit weer een wereld achter. Want dat zitten, letterlijk staat er aanliggen. Ga maar aanliggen om samen te eten en te drinken. Dat woord werd gebruikt voor een maaltijd. Dus Jezus zegt, en er is in de verste verte gewoon geen eten te vinden. Ga maar aanliggen, want we gaan lekker samen eten. En dan zegt hij, ga maar zitten in groepen van 50 tot 100. En dat is meer dan een logistiek dingetje. Dat is een Grieks woord dat betekent, ga maar zitten in groepen van 50 en 100. Oftewel, als een tafelgezelschap staat er. Die indeling werd ook gebruikt bij feestmaaltijden tijdens het Pesachmaal. Oftewel, Jezus die gebruikt een hele gebruikelijke indeling. En daarmee communiceert hij eigenlijk, ga maar aanliggen. Want ik heb een feestmaal voor jullie. Dus die mensen denken helemaal van, ik ga wel zitten. Maar waar dit heen gaat, waar dit naartoe gaat, in de verste verte is er geen eten te vinden. En ik krijg hier straks een feestmaal voorgeschoteld. Hoe wil Jezus dat gaan doen? En dan dat gras. Dan heb je drie evangelisten. En de een zegt, er is veel gras. De ander zegt, er is gras. En weer een ander zegt, er is groen gras. En weet je, die details, wij weten allemaal wel, gras is groen. Maar die evangelist die heeft dat opgeschreven, want hij wil iets in onze herinnering brengen. Dan heb je daar Jezus en die is een gastheer. En hij nodigt daar op een afgelegen plaats, nodigt die aan tafel. En hij ziet de mensen als pelgrims onderweg door het leven. Hij ziet hen als schapen zonder herder. En hij wil hen overvloedig geven in groene weiden. Dan horen wij daar de echo van de ervaring die David heeft gehad in het kennen van Jezus. Psalm 23. Die psalm van David, voor velen een lievelingspsalm. Maar Jezus zegt, ja, maar ik zie je en ik nodig je uit aan mijn tafel. En dan zegt hij, de Heer is mijn herder. Het ontbreekt mij aan niets. Hij laat mij rusten in groene weiden. En voert mij naar vredig water. Hij geeft mij nieuwe kracht. Hij leidt mij langs veilige paden. Tot eer van zijn naam. Al gaat mijn weg, het beeld van de pelgrim. Al gaat mijn weg door een donker dal. Ik vrees geen gevaar. Want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, zij geven mij moed. Even dat plaatje, Bethsaida Julias. En dan deze zin. U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand. Voor dit moment hier op die afgelegen plaats heb je die onvoorspelbare Herodes. Die Johannes de Doper vermoordt. O, de duisternis is weer actief. En dan na deze geschiedenis van de wonderbare spijziging volgt daar de storm op het meer. En de machten en de krachten van de duisternis die hebben het gemunt op dat gammele bootje van die leerlingen. En ze willen dat bootje verzwelgen in de diepte. En weer zo'n beeld van wat de duisternis wil doen. En dan tussen die daad van die onvoorspelbare Herodes en dat bootje in die storm heb je daar die oase van rust. En zegt Jezus, ik nodig je aan tafel. Pelgrims, ik heb hier brood voor onderweg. Brood voor het hart. Voor het oog van de vijand. Ik nodig je aan tafel. U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. Oh, er is meer dan genoeg. Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven. En ik keer terug in het huis van de Heer tot in lengte van dagen. Geloof je dat? Geloof je dit echt? Dat als Jezus daar zit en als hij opdracht geeft van, joh, ga eens aanliggen. Je hebt gewoon geen gevoel erbij. Je ziet geen eten, je hebt geen idee waar Jezus het vandaan gaat halen. Maar dat je zegt van, oké, omdat u het zegt. Ik voel er niks bij, ik zie er niks van, maar ik zal zitten. Ik zal gaan zitten in antwoord op uw uitnodiging, omdat ik geloof dat u wilt geven en ik mag ontvangen. Soms wordt wel gezegd van die leerlingen van, ja, ze hebben ook geen geloof, hè. Oh, wat gaat het weer moeizaam met die mannen. Nou, ze hebben wel geloof. Want als Jezus zegt, ga maar tegen de menigte zeggen, er komt een feestmaal aan. Ga maar vast in groepjes zitten, in tafelgezelschap. Dan doen ze dat. En ook die menigte, die doet dat, die gaat daar zitten. Heb jij geloof? Kom je met verwachting naar de diensten? Dat je gelooft, ja, maar Jezus is hier. Hij heeft een stukje brood voor mij. En als de oproep klinkt van, joh, laat voor je bidden. Overweeg je dat dan ook? Geloof je dan ook dat als je voor je laat bidden, dat Jezus daar is? Daarbij dat kruis en dat hij zegt, ik heb iets voor jou. Geloof je het? Of als je thuis die Bijbel opendoet, geloof je dan? En je zou niet weten waar hij het vandaan gaat halen, maar dat hij jouw hart kan bereiken. Dat hij iets voor je heeft. En als je je knieën buigt, geloof je dan? Geloof je dan dat hij jou wil ontmoeten? Geloof je dit echt? Want het stillen van de honger, dat begint ermee dat Jezus jou ziet. Maar het vervolg is dat Jezus zegt, joh, wil je gaan aanliggen? Gewoon, ik heb hier groen gras. Even dat rustmoment. Bij al jouw jakkeren en jagen, geloof je het nog? En ja, we zijn als pelgrims onderweg naar het nieuwe Jeruzalem. Maar Jezus zegt, even die pauze. Gewoon tussen die duisternis en dat tumult in, even die oase. Want ik wil je iets geven. Er was van de week iemand die ik sprak, die zei, joh, op mijn werk, het is echt aanpoten. Gewoon, ik krijg wat vervelende opmerkingen naar mijn hoofd. Het lijkt wel of mijn integriteit wordt aangetast. Maar één ding, Theo, ik was in de dienst. Wat is dat een heerlijke plek. Want Jezus, hij gaf me weer. En er was weer nieuwe kracht. En ik kom weer naar mijn werk. Geloof in het, dat Jezus iets voor je heeft. En kom jij met je honger en je dorst. En weet je wat zo mooi is, dat verhaal? Ja, het loopt erop uit. Ja, er is meer dan genoeg. Er is overvloed. Want dan gaat Jezus die 5 broodjes en die 2 visjes, die gaat hij breken. En dan gaan ze uitdelen. En dan blijven 12 mannen over. Gewoon 12 mannen. Er is meer dan genoeg. Er is overvloed. Jezus is genoeg. En dat is het derde. Oh ja, hij ziet je. Je mag gehoor geven aan zijn uitnodiging en dan mag je weten, hij is genoeg. En is die ook genoeg voor jou? Bij alles wat er speelt in je leven, kun je dat belijden? Dat je zegt, Heere Jezus, u bent genoeg voor mij. U bent genoeg voor mij. En ik sprak deze week iemand, ik ontmoette hem en hij zei, ja, ik ben zo beperkt. Soms kan ik weken of zelfs maanden het huis niet uit. En ik heb het gevoel, ik maak geen deel uit van de samenleving zoals iemand anders dat kan doen. Maar weet je, zegt hij, Jezus, oh, hij is genoeg voor mij. En hij spreekt op mijn hart. En hij is er. Jezus is genoeg voor mij. En hij zegt, ergens voel ik mij bevoorrecht dat ik zo beperkt ben. Want weet je, ik zie om me heen zoveel mensen jakkeren en jagen. En weet je, Jezus, hij wil zoveel geven. Maar we zijn zo beperkt in staat om te ontvangen. En hij zegt, ja, ik heb alle ruimte en alle tijd. Ik kan nog lezen en het verkwikt mijn ziel. Jezus, hij is genoeg voor mij. En joh, dat raakte me zo. En al dat rennen, met al je gezondheid, met al je dromen, met al je dingen, met al je gebrokenheid, kun je het zeggen, ja, maar Jezus, hij is genoeg voor mij. En die leerlingen, die vonden dat moeilijk. Net zoals wij het ook moeilijk vinden om dat vaak te zeggen, want dan heb je daar Filippus. En Filippus die zegt, ja, als Jezus aangeeft, ik ga ze allemaal te eten geven, ja, hoe zou dat dan moeten? 200 denarii, oftewel 200 daglonen, oftewel het geld wat je op kunt halen met 3/4 jaar werken. Als je dat allemaal naar de supermarkt brengt en eten koopt, dat zou niet genoeg zijn om iedereen maar een klein stukje brood te geven. Filippus. En dan komt daar Andreas en die zegt van ja, in vers 9 van Johannes 6. Er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar wat hebben we eraan voor zoveel mensen? 3 details die alleen Johannes geeft. Er is hier een jongen. En die jongen die heeft 5 gerstebroden. En gerstebroden, dat was het voedsel voor de armen. Dat waren eigenlijk hele kleine ronde koeken. Gegeten door de gewone man, de gewone vrouw, door de armen. En hij heeft 2 visjes. En er staat in het Grieks een woord, een verkleinwoordje. Dat zijn hele kleine visjes. Je had miljoenen van die kleine visjes had je in het meer van Galilea. Een soort van sardientjes. Dus 5 kleine broodjes en 2 sardientjes. Het lunchpakketje voor een jongen. Ja, dat is wat we hier hebben. Maar ja, wat hebben we eraan voor zoveel mensen? En weet je, ik denk vanuit die context. Het is kort voor het Pesachfeest. Er zijn hier pelgrims. Ze zijn onderweg naar Jeruzalem. Vanuit Jezus' bewogen hart en vanuit wat hij weet wat hij gaat doen. Vanuit wat hij weet dat hij uiteindelijk gaat doen in Jeruzalem. Dan is dat jongetje een beeld van de Heere Jezus. Uiteindelijk zal Jezus dan die gang maken naar Jeruzalem en daar aan dat kruis hangen. Bebloed, geslagen. Een zoon van Jozef en Maria, een heel arm gezin. Een hele gewone man. Hij zou er hangen aan dat kruis. Oh, en de menigte zou zeggen van, joh, als jij de Messias bent, kom toch van dat kruis. Red toch jezelf. De leiders van het volk, ze smijten het naar hem toe. Dan komen daar ook nog de Romeinen, die soldaten die je tegen hem zeggen, als je de Messias bent, joh, kom toch van dat kruis, red toch jezelf. Dan begint ook nog zo'n misdadiger, voor de 3de keer, diezelfde zin, als je de Messias bent, red jezelf en ons erbij. Die jongen daar aan dat kruis. Gewoon die man daaruit naar, is hij echt genoeg voor de mensheid? Om ons leven te geven in overvloed? Is hij echt genoeg als offer voor onze zonden? Is hij echt genoeg om ons leven te vernieuwen? Is hij daar, die man aan dat kruis, degene die ons hart moet doordringen met de liefde van de Vader om ons ja, te bevrijden van de vervreemding? Van, oh, wat zijn we soms toch ver weg bij God vandaan? Wat hebben wij soms toch kromme gedachten over wie die is? De God die het beste met ons voor heeft, wat kunnen we hem toch soms bezeren met onze gedachten over wat hij ja, hoe die ons zou zien of over hoe die ons, over ons zou denken. De God die zo overvloedig wil geven. En dat we daar dan zeggen, ja maar kruisig hem. Die jongen daar, zou hij genoeg zijn? Ja maar Jezus, hij is genoeg voor ons. En Jezus laat het daar zien. Het is al een voorafschaduwing van de instellingswoorden van het avondmaal. Want als hij dan dat brood ontvangt, dan sluit hij zijn ogen op naar de hemel. En dan spreekt hij een dankgebed uit. En dan breekt hij het en dan deelt hij het uit. Dat zijn de instellingswoorden van het avondmaal. En Jezus weet wie deel uit gaat maken van mijn gebroken lichaam en mijn vergoten bloed. Ja, die zal in mij zijn en ik in hem. En Jezus is genoeg. En ik wil zo samen gaan bidden. Om ons hart ook voor te bereiden op het vieren van dat avondmaal. En in dat moment van stilte wil ik je vragen om daar met de Heere God over te praten. Om hem te bedanken. Ja, maar Jezus, u ziet mij. U kent mij. U weet waar ik ben. U weet of er sprake is van een rouw in mijn leven. Of dat ik troost nodig heb of nieuwe kracht. Maar als u zegt, Heer Jezus, dat u mij uitnodigt om te komen. Wil je dan ook dat hart openzetten voor hem? En straks ook in geloof en vertrouwen die gang daar gaan maken naar dat kruis. Vanuit de gedachte, ja maar Jezus heeft wat ik nodig heb. En hij is genoeg voor mij. Hij is meer dan genoeg voor mij. Zullen we een moment stil zijn. Om ons hart ook voor te bereiden op het ontvangen van Jezus. Want laten we hem gewoon zijn werk doen in ons midden. Ja, Heer Jezus, we belijden vanmorgen. U bent hier in ons midden. En wij behoren u toe. Wij zijn van u. Onze levens liggen voor u open. U kent ons. Dank u wel dat het wonder van het stillen van de honger in onze levens ermee begint, Heer Jezus. Dat u ons ziet en kent en doorgrondt. U weet of wij troost nodig hebben vanmorgen. Omdat we te maken hebben gehad met verlies, in welke vorm dan ook. U weet of wij nieuwe kracht nodig hebben. Om welke reden dan ook, omdat we vermoeid zijn geraakt door het leven. En Heer Jezus, u weet ook dat de duisternis ons zo kan intimideren. En dan bent u daar en dan nodigt u ons uit naar een afgelegen plaats. Dan wilt u hier vanmorgen een moment van vrede bewerken. Een oase. En dan is het de Heer Jezus hier vanmorgen om ook jou uit te nodigen. Om ieder van ons persoonlijk uit te nodigen. En ik bid echt dat de Heilige Geest die uitnodiging heel persoonlijk maakt voor jou vanmorgen. Heilige Geest, doe daartoe maar uw werk in ons midden op dit moment. In onze harten. Heer Jezus, ook in mijn hart. Die uitnodiging, ga maar aanliggen. In groepen van 50 en van 100 komt een feestmaal aan. In dat groene gras. U nodigt ons aan tafel voor de ogen van de vijand. En u heeft overvloed voor ons. En Heer Jezus, open onze harten maar. Als wij nog niet zien waar dat eten dan vandaan moet komen of hoe dat ons hart kan bereiken. Op dit moment willen we tegen u zeggen, Heer Jezus, we gaan zitten als gemeente aan uw voeten. In het vele groene gras. Met verwachting dat u het gaat doen, Heer Jezus. En dat u ons gaat voeden. Zodat we brood ontvangen voor het hart. brood voor onderweg. Onderweg naar dat nieuwe Jeruzalem. En dat niemand deze zaal zal verlaten, Heer Jezus. Oh, dat is mijn gebed. Zonder aangeraakt te zijn door u. Want wat hebben wij u nodig? Wat hebben wij toch uw genade nodig? Wat hebben wij toch die glimp van uw glorie nodig? Wat moeten wij toch leven van dat kruis? En samen belijden wij, Heere Jezus, waar we ook zijn in ons leven. U bent genoeg voor ons. Uw kruis, Jezus. Wat u daar deed. Het is genoeg voor ons. Heer Jezus, laat zo onze harten ook voorbereid zijn als we ontvangen in dat avondmaal van u. Dat we mogen proeven en genieten uw goedheid, Jezus. In Jezus' naam. Amen.